Die zangdienst, Karianne, dat is eigenlijk. Je hebt eigenlijk heel Hebreeën heb je behandeld in de zangdienst. Dat is mooi. Er is een nieuw boek, dat hebben we gemaakt. Bijbelstudieboek over Hebreeën van Michael Eaton. Jullie hebben natuurlijk allemaal Romeinen al bestudeerd van Michael Eaton. Die ligt er ook nog, maar dit is dan weer een nieuw boek. Mijn broer heeft daar een jaar aan gewerkt om dat te vertalen. En we hebben dat gedrukt. Het is net van de pers. Dus als je het fijn vindt om Hebreeën te bestuderen, het is niet een gemakkelijk boek, maar als je er doorheen gaat, is het eigenlijk heel duidelijk en heel warm en bemoedigend, dit boek. En we hadden het over, u bent mijn anker, hè? Weet je wel, een van de eerste liederen. Nou, het omslag laat zien waar dat anker vast zit. Dat zit niet ergens beneden in de prut, maar dat zit boven in de hemel. Ja, dat is wat Hebreeën zegt, hè? We hebben een anker in de hemel. Dus een mooi boek om te bekijken. Wat ik ook leuk vind om te vertellen, en ik heb even het rijtje opgeschreven. Ik wil jullie een gratis boek meegeven, als je het weg kunt geven. Dan moet je even goed luisteren. Het stripboek Jezus Messias, dat heb ik jullie wel vaker verteld, is inmiddels in 214 talen vertaald. Er is een dik... hoe zeg je dat? Luxueus boek. Door de stripmakers in Rotterdam gemaakt. Een luxueus boek. Rotterdam stripstad. Waar iets van 250 Rotterdamse striptekenaars in staan. Die alle eeuwen door. Nou, zolang is het nog niet dat er strips bestaan. Maar die, waar bijvoorbeeld ook Martin Toonder van Tom Poes tussen zit. Hè, en hoe heet die? Martin Lodewijk van Agent 327. En al dat soort striptekenaars staan daarin behandeld. Maar daar staat ook het stripboek Jezus Messias met een hele pagina in behandeld. En er staat boven Jezus in alle talen. Ik dacht, zo, die lui hebben geloof, zeg. Hè? Nou, 214 talen. Maar ik heb er hier een aantal die ik weg kan geven. Eén voor iedereen, of één voor iemand. Ik zeg het verkeerd. Eén voor iemand die denkt, dat is mijn boek, dat wil ik weggeven. Als je denkt, in die taal ken ik iemand aan wie ik het wil geven. Jezus Messias, het leven van Jezus in strip. Daar gaat het over. Ik mag het weggeven, omdat we daar gewoon een gift voor gehad hebben. Dus iemand heeft gezegd, ga een aantal talen drukken voor Nederland, voor vluchtelingen en zo. En dan ga ik dat betalen. En wij willen dat gewoon lekker op gang brengen, dus ik noem even die talen. Het heeft niks met de preek te maken en het is een lange lijst. Maar ik doe het toch. Pools, Roemeens, Albanees, Portugees, Spaans, Tigrinia. Ja, kennen jullie dat? Turks, Arabisch, Hebreeuws. Hebreeuws ook. Engels, Chinees, Koerdisch, Kurmanji. Je hebt verschillende Koerdische talen. Papiaments. Ja. En het Burmees. Dat is een bijzonder, want die is niet in Nederland gedrukt. Die heb ik uit Burma teruggekregen, een stapeltje. Ja, want die worden daar verspreid. We gaan nu weer herdrukken daar in Burma. Ook daar is weer een gift voor binnengekomen. Het Nederlands heb ik ook, maar die moet je betalen. Oké? Nou, leuk toch, hè? Wat geweldig, weet je. Wij staan er zelf bij, Marianne en ik, en we kijken ernaar. Wat er gebeurt, het gaat de hele wereld over, dat boek. Het is net alsof je iets in handen van Jezus geeft, een paar broden en visjes. Hè? Dat deed ik als tiener al. En de Heer vermenigvuldigt dat. En dat is niet genoeg. Hij vermenigvuldigt het. Maar dan moeten er ook allerlei discipelen zijn die het gaan uitdelen. Nou, die zijn er ook. Want hoe komt het anders overal in de wereld terecht? Deze is voor Jan Willem. Want die leeft erg mee. Ja, dat is ons grootste fan als het gaat om Michael Eaton. Weet je, het is lang geleden, maar ik was bij de dokter. En ik zat daar en ik had een burn-out. Ik deed dingen die ik niet moest doen. Ik was directeur van een stichting, die jullie allemaal kennen, maar die ik niet zal noemen, met 90 medewerkers. En ik moest dat gewoon niet doen, want ik ben geen directeur en geen manager en allemaal dat soort dingen niet. Maar zij hadden mij gevraagd en dat was natuurlijk heel eervol. En na anderhalf jaar was ik gewoon helemaal versleten op burn-out, depressief en alles wat je maar kan zijn. En toen kwam ik bij de huisarts. En die zei, Willem, niks vreemds, jij moet gewoon alles uit je handen laten vallen. En je bent een evangelische christen, die vinden dat moeilijk om te doen, want die willen altijd zo goed hun best doen voor God, maar stop daar gewoon mee. Ja. En hij had gelijk, dus ik heb het uit mijn handen laten vallen. En toen is er van alles op gang gekomen in mijn leven, wat weer heel veel vrucht gedragen heeft. Want zo werkt de Heer ook nog, hè? Die keert de dingen ten goede. Maar wat hij zei, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, en daar wil ik je ook mee triggeren, dat is, hij zei, weet je wat de meest gehoorde klacht in mijn praktijk is? Wat ik het meeste hoor als mensen binnenkomen en gaan zitten en vertellen wat ze hebben. Dokter, ik ben zo moe. Nou, ik dacht vlak voor de vakantie, is het goed om daar eens naar te kijken. Dokter, ik ben zo moe. Want het wonderlijke is, als Jezus de massa ziet, ziet hij in de lichaamstaal en in de ogen allemaal vermoeide mensen. Dat is niet iets van nu, dat is van alle tijden. En dan zegt hij in Matteüs 11, vers 28, laat maar zien, kom alle bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lastige gebukt gaan. Hij ziet het. Kom naar mij, zegt hij. Kom bij mij. Ja? De meest gehoorde klacht. Bij welke dokter moet je zijn? Kom bij mij. En ik zal jullie rust geven. Ja, dat is toch wat? Welke dokter is zo arrogant dat hij zegt, kom bij mij. En ik geef jullie rust. Tja, dat kan toch helemaal niet? Weet je, ik denk dat mijn huisarts dacht, oh, daar heb je er weer een. Ja? De meest gehoorde klacht, oh, daar heb je er weer een. Laat ze allemaal maar alles uit hun handen laten vallen. Hè? Dat is het beste wat ze kunnen doen. Dan komen ze niet meer bij mij. En Jezus zegt, kom bij mij. Als je moe bent, als je onder lastig gebruik gaat. Ik geef je rust. Hè? Dan gaat hij verder. Ik heb dat niet geprojecteerd. Maar hij zegt dan, neem mijn juk op je en leer van mij. We hebben daarvan gezongen. Hè? Niet meer langer een slaaf met een slavenjuk. Hè? Niet meer gebonden aan angst. Maar vrij. Vrij. Neem mijn juk op je. En een juk is eigenlijk iets, daar ga je onder gebukt. Daar zit je in vast. En dan moet je doen wat de ander zegt. En de ander, daar hebben we het over. Hoe kijken we ernaar? En hoe gaan we met die ander om? En hoe gaan we met onszelf om als de ander naar ons kijkt? Jezus zegt, kom bij mij. Als je moe bent, als je onder lasten gebukt gaat. Want ik geef je rust. En leer dan van mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan is het belangrijk, als je van mij leert, dat je nederig en zachtmoedig wordt. Er gebeurt iets van binnen, waardoor een last van je afvalt, die last van slavernij, van angst, waardoor je zo bang bent dat je heel moeder van wordt. En dan ga je achter Jezus aan. Weet je, ik kom uit een huishouden en ik heb het wel eerder gezegd, maar ik wil het nog eens laten zien. Laat die schilderij maar zien. Ik was 17, toen maakte ik dit schilderij. Laat maar zien. En ik maakte hem zwart-wit, want ik dacht van kleur is een beetje ingewikkeld. Het was olieverf. En dat is helemaal moeilijk, ik ben het nog aan het leren. Hè? Maar ik was 17 toen maakte ik dit schilderij. En als je ziet wat ik eigenlijk gemaakt heb, zijn dat gewoon twee mensen die uit elkaar rennen. En de ouders zullen het waarschijnlijk zijn met een kind op het arm. En ze rennen uit elkaar en daartussenin stijgt een wolk op. Komt een wolk eigenlijk naar ze toe die tussen ze door zal drijven. Je ziet het er al aankomen. In de verte zie je in de diepte, in de vallei zie je nog een stad waar het lage licht op valt. Maar die twee die hebben spanning met elkaar. Die staan onder spanning. En die moeder die houdt de baby vast en rent weg de ene kant op. En de vader de andere kant op. En toen ik ouder werd dacht ik, eigenlijk heb ik de situatie bij mij thuis geschilderd. Want zo was het thuis. En toen ik 12 was gingen mijn ouders scheiden. Gingen ze uit elkaar. Maar al die tijd was er spanning thuis. Ik ben opgegroeid in een gezin waar vader en moeder altijd met elkaar in de clinch lagen. En wat er dan gebeurde als mijn vader thuis kwam, we woonden op een benedenwoning in Utrecht, dan viel de deur dicht en dan luisterden we thuis hoe die deur dicht viel en hoe mijn vader de trap op kwam. Ik heb twee oudere broers en dan zaten we te spelen en dan hoorden we aan zijn voetstappen of we moesten oppassen of niet. Dus je zat altijd in spanning. En we hoorden aan zijn ademhaling of je moest oppassen of niet, want hij kon boos zijn, hij kon driftig zijn, en dan kon hij zomaar om het minste of geringste uit zijn vel springen en gaan vloeken en gaan schelden en gaan slaan en gaan schoppen. En daar zaten we dan als kleine kinderen, als kleine jongetjes, zaten we daar in een huis waar een enorme spanning heerst. En mijn moeder, die was eigenlijk ook wel bang voor mijn vader, maar die trok zich dan terug. En als die er niet was, dan zat ze altijd naar ons toe te klagen, want ze wilde haar last ook kwijt. Maar niemand mocht daarvan weten. Niemand mocht dat weten. Buiten de deur was dat onbekend. Dus toen mijn ouders gingen scheiden, en dat bekend werd in de kerk, toen hield de kerk de deur dicht voor mijn moeder en voor ons, de kinderen. Letterlijk. Ik ben daar op het Marnixzaal, op het Domplein in Utrecht, hebben we daar voor een deur gestaan, waar de ouderlingen, de oudsten, want dat is een Pinkstergemeente, zeiden van, jullie mogen er niet meer in, want jullie gaan scheiden. En we konden als kinderen en mijn kleine moedertje, konden we rechtsomkeerd maken en weer naar de bus gaan en naar huis gaan. Weet je wat dat doet met je? Dan heb je zoiets van, ik mag er niet zijn. En dat was nou juist het probleem van mijn moeder, dat ze zich terugtrok. Mijn moeder was een hele vrolijke vrouw. Naar buiten toe was ze bijna inspirerend, hè? Zo blijmoedig was ze, echt een fijne Pinksterchristen. Hè? Als Pinksterkinderen juichen gaan, o loof de Heer. Nou, dat was zij bij voorbaat. Ze straalde, maar toch van binnen zat die pijn. Ze had ook geen hartsvrienden. Niemand kon daarbij, want ze sloot zich af. Ze mochten het niet weten. En mijn vader was een hele naar buiten tredende man. Leek wel wat op mij, denk ik. Hè? Of leek ik op hem? En creatief en met praatjes. En die bekeerde wel mensen op straat en dat soort dingen. Was ook in de kerk, zeg maar, een leuke vent. Maar thuis was het anders. En hoe komt dat nou? Hè? Zij leden onder schuld en schaamte. Er was een druk thuis die veroorzaakt werd door schuldgevoelens bij hen beiden en door schaamte. Dus mijn vader voelde zich schuldig. En zodra er zeg maar iemand zei, ik ben de baas over jou, hè, of jij moet doen wat ik zeg, dan spatte die uit elkaar. Ik kon niet met gezag omgaan. Daarom had hij ook 1001 baantjes. En mijn moeder was eigenlijk een muurbloempje. Ondanks dat ze dus heel fijn was naar buiten toe, maar van binnen zo gesloten als wat. En dat kwam ergens vandaan. Ze waren fout in de oorlog. Ik heb daar pas een schilderijtje over gemaakt. Ja, die. Zie je dat? Heb ik dan wel kleur in gebracht. Dat heb ik afgelopen jaar gemaakt. En wat ik dan laat zien, dat zijn mijn ouders zoals ze echt zijn. Hè? Want in dat vorige schilderij waren het een soort supermensen. Heb je dat gezien? Je dacht, dat zijn helemaal niet zijn ouders. Hè? Die zijn gewoon een maat groter en zo. Nou, dit zijn ze echt. Ja, dit zijn ze echt. En dan zie je ook eigenlijk hun achtergrond. Mijn vader, die vocht met de Duitsers in de oorlog, in de gebieden waar nu ook oorlog gevochten wordt. En nog verder Rusland in. En mijn moeder, die zat achter de spoorbomen in Duitsland, die spoorbomen te bedienen, waar de treinen langskwamen, waarvan je wel weet wat daarin zat. Dat is toch wat? En toen kwamen ze terug in Nederland en ze trouwden met elkaar. En ze werden opgesloten in kamp. 2 jaar mijn moeder, 3 jaar mijn vader, want ze moesten straf ondergaan. En toen kwamen ze eruit en toen leefden ze dus met een enorme schuld. En met een enorm schaamtegevoel. En dat droegen ze mee. Die hele tijd door. En toen ik geboren werd in 1957, 10 jaar later was dat dus. Toen zat dat daar nog. En ze bekeerden zich tot Pinksteren. Hè? Jezus redt en geneest. Geweldig. Ze gingen ook naar al die campagnes waar je misschien wel van gehoord hebt. Op het Malieveld, hè? Daar stonden toen geen boeren. Maar er stonden allerlei mensen Jezus in te drinken. Ja, dat gebeurde toen nog. En zij waren daarbij. En in die atmosfeer ben ik geboren. Geweldig. En opgedragen en gezegend. Echt. God had mij op het oog. En God had mijn ouders op het oog. Maar die spanning die zat er. En later ben ik gaan denken van, hoe kan dat nou joh? Schuld, Jezus neemt je schuld weg. Je zonden zijn je vergeven. Schaamte, God accepteert je zoals je bent. Waarom dan? Waarom dan thuis nog steeds die pijn en die moeite en die boosheid en die scheiding en die scheuring? En eigenlijk, ja, dat ging maar door. Ik heb gezien dat mijn ouders Jezus vasthielden, omdat Jezus hun vasthield. Ik heb gezien dat zijn genade altijd in hun leven aanwezig geweest is, ook na de scheiding, tot aan hun overlijden toe. Ik ben er getuige van geweest en God is goed. Ik heb ook geleerd om daarmee om te gaan. En met mijn ouders te leren omgaan door vergeving heen. Dat is een andere preek. Maar hoe komt het nou dat zij eigenlijk altijd maar met die schuld en die schaamte bleven leven? Als Jezus zegt, je schuld heb ik op me genomen. En die schaamte die zegt, je mag er niet zijn. En God zegt, laat maar zien wie je bent. Want zoals je bent, zo hou ik van je. Weet je wat ik denk? En daar wil ik met je naartoe deze ochtend. De wortel van het probleem werd niet aangeraakt. Er zat een dieper probleem, die soms alleen maar gevoed werd zelfs in de kerk. Want je moest wel je best doen. En zodra dat er is, je moet wel je best doen. En in Pinksteren wordt soms heel erg een appel gedaan op. Je moet je best doen, je moet zelfs de hele wereld bekeren. Nou, dan moet je erg je best doen. Ja. Zodra je denkt, ik moet mijn best doen, sluipt er weer schuld in je gedachten. Want misschien doe ik wel niet goed mijn best. En moet ik me schamen? Schuld en schaamte zitten er dan. Maar dan heb je nog niet het probleem te pakken. Want schuld komt ergens vandaan. En schaamte komt ook ergens vandaan. Als je het wil vergelijken met een plantje. Hè, schuld en schaamte zijn gewoon de blaadjes die een beetje slap hangen. Maar dan ben je nog niet bij de wortel van het plantje. Er is nog een probleem onder. Die schuld en schaamte veroorzaakt. Daar moeten we naartoe. En het wonder is, als je de Bijbel goed gaat lezen en begrijpt wat God echt heeft gedaan voor je. Wat Jezus echt heeft bewerkt. En je staat toe om dat toe te laten in je leven. Dan word je vrij van angst. Wat we gezongen hebben. Dan word je daar vrij van. Dan gebeurt er iets wat ons vrij maakt van de angst voor de kern van het probleem. De kern van het probleem, het geweldige is dat Paulus dat blootlegt, is angst voor veroordeling. Angst voor veroordeling. De angst dat anderen iets van ons zullen zeggen of denken, zodat we er niet meer mogen zijn. Zodat we afgevoerd worden, zodat we net zo goed dood kunnen zijn. Dat is eigenlijk waar Jezus ons van wil bevrijden en waar hij de wortel van het probleem vindt om daar herstel in te brengen. En daar nieuw leven in te brengen. Wedergeboorte. Omdat je dan een ander mens bent. Wij kunnen mensen zijn die zonder angst leven voor veroordeling. Mijn ouders, dat schilderijtje wat ik heb geschilderd, dat had ik eigenlijk nooit mogen maken. Dat had eigenlijk niemand mogen weten. Ze zijn overleden. Ik heb er met ze over gesproken. Ik weet dat ze het goed vinden dat ik daarover praat. Omdat ik geloof, en zij geloven dat ook, dat we vrucht mogen dragen. Dus dat zelfs deze dingen mogen meewerken ten goede. Niet om hun te veroordelen, maar om te laten zien dat God ons daar doorheen wil halen. Om juist iets goeds tevoorschijn te laten komen. Angst voor veroordeling. Paulus die heeft in Romeinen, we hebben het even niet over Hebreeën, dat gaan we later wel weer doen. Maar in Romeinen heeft hij het eigenlijk over de wet en de zonde, die eerste hoofdstukken. En hij zegt, de zonde is eigenlijk het probleem van dat je je moet schamen. En de wet zorgt er eigenlijk voor dat je ziet wat je schuld is. Maar hij zegt, je bent dood voor de zonde. Je hoeft je niet meer te schamen. En je bent dood voor de wet. Hij heeft niet meer de kracht om te laten zien dat je niet deugt. Ja. Het is klaar daarmee. Heb je dat wel eens gelezen? Romeinen 6, dood voor de zonde. Romeinen 7, dood voor de wet. Paulus is daar heel duidelijk in. En ik wil dat nu niet uitdiepen, want ik wil het niet over schuld en schaamte hebben. Maar waar hij het over heeft, dat is ten diepste heeft Jezus ons bevrijd van veroordeling. En dat is die tekst in Romeinen 8, vers 1. Dan heeft hij zijn betoog opgebouwd. Vrij van de zonde, vrij van de schuld van de wet. En wat is de conclusie? Er is geen veroordeling in Jezus. Ja? Kijk maar. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dat betekent, oordelen is een mening geldig verklaren. Ik vind dat van jou. Ja? Als Paulus zegt, wij worden niet meer veroordeeld, dan kan iedereen een mening over je hebben, maar het doet er niet toe. Want er is maar één mening die telt. En dat is de mening van hoe God over je denkt. Kijk, wij worden niet meer veroordeeld. Wij denken dan vaak, dat is naar God toe. Ja, God veroordeelt ons niet meer. We hebben eeuwig leven. Hij zal ons niet verdoemen, veroordelen. Zijn mening is goed over ons, want dankzij Jezus, in Jezus. En dat is ook zo. Dank u, Heer, dat ik het eeuwige leven heb. Dat ik er altijd mag zijn. Dat ik niet meer bang hoef te zijn dat ik afgevoerd word en gedumpt word. Geen angst voor veroordeling naar God toe. Maar Paulus gaat verder, hè? Die zegt in Romeinen, dan moet je verder lezen. Wie ben jij dat je een ander nog oordeelt? Wij kunnen dus een gevoel hebben naar God toe. Ik mag er zijn voor hem. Ik denk dat mijn ouders dat ook echt hadden. Die wisten heel goed, ik ben geliefd door God. Maar ze waren bang voor mensen. En dat is dan toch wonderlijk. Want als God het grootste gezag is in je leven en die zegt, ik veroordeel je niet. Waarom zou je dan nog luisteren naar mensen die minder gezag hebben dan God? En die je wel veroordelen. Je hoeft daar niet meer mee te leven. Je hoeft je er niet meer van bewust te zijn. Het hoeft er niet meer te zijn. Je mag vrij zijn van angst voor mensen die zeggen, jij moet hieraan voldoen, anders veroordeel ik je. Je kunt naar een functioneringsgesprek gaan in je werk zonder angst voor afwijzing. Dat is een wonder, hè? Marianne en ik, mijn vrouw en ik, hebben dit heel sterk doorleefd. Geen veroordeling in ons leven. En dat is zo aanwezig dat we eigenlijk stand kunnen houden of ontspannen kunnen zijn, zelfs in situaties waarin mensen kritiek op ons hebben. Het kan ook wel eens lastig zijn, hoor. Soms strap je toch weer, of ben je zwak, of ben je toch weer gevoelig. Hè? En dan komt het weer binnen, hè, wat anderen van je zeggen of denken. Maar ik zal je een heel klein voorbeeld geven. Marjan is ook aan het olieverf schilderen. En ze doet het geweldig. Hè? Ze is beter in haar techniek dan ik. Want zij, ja, daar is ze gewoon handig in. Ik teken maar wat. Maar zij doorwerkt dat helemaal. Hè? Ze is echt een leerling. Zij kan leren, ik niet. Ik moet het proeven, ondervindelijk moet het een beetje uitzoeken. Maar zij gaat dan, deze week is ze naar een schilderscursus geweest en die schildersleraar, ze kende hem niet, die kijkt zo naar haar. Ze was proefles. En het eerste wat hij zegt, dat is, nou, ik heb eigenlijk niet veel zin om oudere vrouwen, ze is 60 plus, om oudere vrouwen les te geven. En zeker niet oudere vrouwen die hun kleinkinderen willen schilderen. Zo begon die. Oké. Okay. Marjan zegt, oké, maar ik wil leren schilderen, hè? En ik wil daar goed in worden. Ja, 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 je moet niet denken dat je talent hebt. Ik heb wat gezien van je, maar het is allemaal kitsch. Echt, hè? Zo ging dat. En zo nog een poosje door, hè? Dus hij kraakte er ontzettend af. En dat was misschien ook wel tactiek, hè, om te kijken of ze echt wilde. Maar ze zegt, toen ze kwam laat thuis en ze had al gebeld wat ze meegemaakt had. Maar ze had eigenlijk meer lol erin dan dat ze dat helemaal onderging als, jee, wat gebeurt er nou, wat zegt die man van me? Ze zag daar een uitdaging in, want ze dacht van, nou, als hij zo over me denkt, dan kan ik nog wel eens even laten zien. Dus ze ging tekenen en het viel hem eigenlijk toch wel mee. Ze kreeg juist heel veel aandacht van hem. Maar goed, weet je, hoe zit je er dan in? Onderga je dat als oordeel, dan zou je boos worden. Mijn vader zou boos worden, die zou die vet gewoon een klap verkopen. En de boel ondersteboven gooien en dan weglopen met een hele harde knal van de deur. Ik ken die gevoelens. Ja, ik ken die gevoelens. Hè. Mijn moeder, die zou met de staart tussen de benen, als ze die had, zou ze weglopen, de deur heel zachtjes dicht doen en nooit meer terugkomen. Die gevoelens ken ik ook. Maar het is allemaal de last van oordeel, waardoor je eigenlijk dingen misloopt. En niet met mensen omgaat, zoals Jezus dat zou doen. Weet je hoe Jezus dat deed? Er kwam een hele menigte op een mafje. Ze hadden hem net bejubeld. Oh, wat heb je een genaderijke woorden. Hij had de Bijbel geopend. En toen had hij gezegd, ja, maar jullie kunnen het niet ontvangen. Toen waren ze zo boos geworden dat ze met z'n allen de stad uitdreven. Nazareth uit, het dorp was dat. Naar een hoogte. Ik ken die hoogte, want ik ga weer elk jaar naar Israël. En dan gaan we dat ook zien. Sommigen van jullie weten dat. En dan wil hij daar dus, of de menigte wil hem daar instorten. Ja. Gewoon de berg af, hè? En dan het liefst nog een paar stenen erachteraan. Weet je wat er dan staat? Dat is dat je vrij bent van angst voor veroordeling. Hij draait zich om en hij loopt midden tussen de menigte door. Kun je dat? Als een hele menigte boos op je is of kritiek op je heeft, hè? Of wat van je denkt, kun je dan gewoon tussen ze doorlopen? Jezus kon dat. Er is in Jezus geen veroordeling. Weet je wat het wonder van Jezus is? Omdat hij zichzelf niet veroordeelde, Was hij zich ook niet bewust dat anderen dat misschien zouden doen? Als ik soms denk, ik ben niet goed genoeg, ik ben slecht, ik mag er niet zijn. En zodra iemand dan zegt, je mag er niet zijn. Want het zit in je. Het raakt iets in je. Maar als je weet, ik ben geliefd. Hè? Ik ben a child of God. Jullie hebben het allemaal gezongen. Hè? Nou, dan wil ik wel eens zien hoe je tussen de mensen doorloopt. Ja? Dat is wat, hè? Dat is wat, hè? Dat is het leven waarin de rijpheid van het besef, ik ben zo geliefd, het wint van angst voor oordeel. In Hebreeën 2 staat, hij heeft ons bevrijd van onze levenslange angst voor de dood. Oordeel is een ander woord voor dood. Ik mag er niet zijn, veroordeling, hè? Een mening die iemand over mij heeft, waardoor hij denkt op rotten. Over mij. Ik ben niet meer bang daarvoor. Ik ben daarvan bevrijd. Dat is de kern van het evangelie. Dat is die wortel waaruit schuld, schaamte voortkomt. En waarvan Jezus zegt, die heb ik op me genomen. Zodat jij vrij zou zijn van angst voor oordeel. Hè? Weet je dat Paulus zegt, dit moet je echt nu in je leven weten. In de oude vertaling staat het zo. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja. Nou, nu, ik moet even terug naar de vorige. Nu is nu. Maar is, is ook nu. Snap je dat? Er is een dubbele tegenwoordige tijd in het Grieks. Het leuke is dat de vertalers toen, van de oude vertaling, dat begrepen hebben. Dus die hebben gezegd, er is, dat is nu. Dan nu, dat is ook nu. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zie je dat? Een dubbele tegenwoordige tijd. Waarom is dat belangrijk? Ik denk dat Paulus dacht, ik ga een dubbele tegenwoordige tijd. Het is nu. Het verandert niet. Het was toen. Het is nu. En als die mensen in de gemeente in Vlaardingen het horen, is het nog steeds zo. Ja? Het is nu. Geen veroordeling. Je kunt nu zeggen, ik ben vrij van angst voor veroordeling. Leuk, hè? En dan gaat hij verder, hè? Dat mag je dan nu laten zien. Zo is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens, de wet van Gods geest in je, die zegt, jij mag leven. Je mag er zijn. Je bent geliefd. Ja, Paulus zegt in hetzelfde gedeelte, hè? De wet getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Geliefde kinderen van God. Hebben we al gehoord, hè? In de voordienst. Nou, die wet, die eigenlijk alles in de juiste stand zet. Ik ben vrij. Die wet, die maakt ons vrij, hè? Van de wet van de zonde die zegt, als je zondigt, moet je dood. Dat is wat hier staat, hè? Dus er is een wet die zegt, dat is de wet van God, de wet van de geest. Jij mag leven, want je bent geliefd. Je hoeft niet bang te zijn. En die heeft ons vrijgemaakt van de wet die zei, als je het niet goed doet, als je zondigt, dan heb je straf verdiend, mag je er niet meer zijn. Dan word je veroordeeld dood. Geweldig, hè? Nou, dan zegt Paulus in Galaten, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Laat je dan niet weer een slavenjuk opleggen. En Jezus begon met, neem mijn juk op je. Het slavenjuk is bang voor mensen. Bang dat je niet voldoet. Bang zodat je in een soort juk komt waarin je altijd heel vermoeiend je best moet doen. En je goedkeuring moet verdienen. Kom bij mij als je onder die last gebukt gaat. Ik geef je rust. Neem mijn juk op je. En dat juk zegt, je mag leven. Je hoort er helemaal bij. Je mag er altijd zijn. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leven zonder angst voor veroordeling is niet een soort arrogantie van, ik ga heel goed mijn best doen en ik ben een soort superman tussen al die mensen door. Hè? Nee, het is juist in nederigheid ontvangen wat Jezus zegt. Leer van mij, ik ben nederig. Ik ben zachtmoedig. Weet je wat het wonderlijk is? Als je zelf vrij bent van oordeel, kun je zachtmoedig zijn tegenover de ander. Marian was rustig. en ontvankelijk voor wat die man zei, die leraar. En dat ontspande hem ook. Is dat niet wonderlijk? Het is het geheim van leven zonder angst voor veroordeling. En ja, ik vind dat gewoon een voorbeeld. Hè. Ik weet niet eens of Marianne dat zo zag. Dat had ze gewoon in zich. Dat is erin geslopen. Zij was vroeger heel gevoelig voor het oordeel van mensen. Maar er is wat gebeurd in haar leven. Ze heeft de diepte van die genade leren kennen. Naar de ouders toe en ook naar zo'n leraar toe komt dat dan gewoon naar boven. Dat zit er gewoon in. Dat is een andere wetmatigheid. Weet je, er was een moment dat Jezus zat te leren in de tempel. Hè? Dan zat hij zo'n beetje hier. Zat geen bas te spelen. Maar hij zat gewoon vroeg in de ochtend was het staat. En hij zat te leren in de tempel. Kun je het zien? Ik zal een beetje heen en weer schuiven af en toe. En hij zat gewoon les te geven. Er zat een clubje om hem heen. En ineens is er een enorme drukte bij de ingang van de tempelplein, bij de poorten. Want er komt een hele groep van die zwart geklede mannen, die komt naar Jezus toe. Ze lopen een beetje fanatiek, lopen ze naar hem toe. Een beetje spannend is het, weet je wel. Want ze hebben een vrouw tussen zich in. Nou, dat is heel wonderlijk, want die mannen die hebben niks met vrouwen. Tenminste, ze hebben van alles met vrouwen, maar je mag het niet weten. Ja, want ze staan in de wet, hè. Ze zijn wetsvertegenwoordigers. En ze staan om Jezus heen en Jezus zit daar en ze zeggen... Jezus, deze vrouw is betrapt op overspel. En de wet zegt, als iemand betrapt wordt op overspel, zij, dan moet ze gestenigd worden. Ja? Nou, de wet was natuurlijk een geweldige spiegel van hoe zou je dan leven zoals God het bedoelt. Maar de wet had sommige punten waar je niet onderuit kon. Waar je gewoon niet vergeving kon krijgen. Welk offer je ook bracht... Je moest dood. De wet leidt tot veroordeling. Paulus zegt, als je nou één ding in de wet hebt overtreden, heb je alles overtreden. Dus dan heb je eigenlijk de angst voor oordeel in je leven. En dan ga je dan onder gebukt. Paulus zegt, weet je wel, je bent dood voor de wet. Je bent dood voor de zonde. Maar dat hebben die kerels allemaal nog niet bestudeerd, hè? Die wetgeleerden. Die hebben dat allemaal nog niet door, wie Jezus is. Dus zij denken, als Jezus zegt, die vrouw spreek ik vrij... Ja, daar mag iedereen overspel plegen en dan is die genade is niks waard van Jezus. Als die zegt, oké, de wet zegt die vrouw moet gestenigd worden, breng haar maar naar het dal. Stort haar maar van de berg af. Of wat is het, de ravijn is het, hè? Net buiten de poorten van Jeruzalem. En stenig haar maar, gooi die stenen maar op haar. Dan is die eigenlijk net zo hard als de wet is. En dan is eigenlijk zijn boodschap van liefde niks waard. Dus dat is wel een probleem, hè, waar ze mee komen naar Jezus. Hoe moet Jezus daar nou op reageren? Als die dit zegt is niet goed, als die dat zegt is niet goed. En hij zegt niks. Hij zegt gewoon niks. Hij gaat er gewoon niet op in, joh. Hij blijft gewoon een beetje zitten tekenen in het zand wat daar op die stenen ligt. Tenminste, ik hoop dat hij daar tekent. Ja? Ik hoop het. Nou, in de Bijbel staat... Hij zat daar in het zand te schrijven. Oké. Mensen hebben van alles bedacht wat hij daar heeft geschreven, maar dat staat er gewoon niet bij. Hoeft ook helemaal niet, joh. Daar gaat het helemaal niet om. Hè? Sommige mensen willen slimmer zijn dan de Bijbel. Hij zit daar gewoon en hij zegt niks. Maar hij geeft iets terug aan die kerels. Die kerels staan al met de stenen in hun hand, hè? Want ze zijn wetsvertegenwoordigers. Hè? Dus die staan eigenlijk al klaar om... het vonnis uit te voeren. Zij hebben een mening over die vrouw. Ze hebben haar betrapt, die viezerikken. Toch? Of hadden ze SBS6 die met een camera zo ging en het even ging bekijken. Ze was betrapt. Hier zijn de conclusies, weet je wel, of zo. Waar is die man trouwens gebleven? Hè? Van dat overspel. Weet je? Nou ja, daar gaat het allemaal weer niet om. Hè? Dus we moeten niet slimmer zijn dan SBS6. Dan de Bijbel, bedoel ik. Maar, weet je, Jezus heeft dat gehoord. En hij heeft het dilemma doorzien. Hij heeft de trap waarin hij moet vallen, heeft hij ontdekt, heeft hij begrepen. Hij is snel van begrip, hoor, Jezus. Hij hoeft er niet lang over na te denken. Maar de spanning stijgt, want hij zegt niks. Hij zegt niks. En dan richt hij zich op en dan zegt hij tegen die kerels... Wie van jullie zonder zonde is, laat die dan de eerste steen werpen. Dat is even waar je over na moet denken. Die vrouw heeft gezondigd, ze moet gestenigd worden, want de wet zegt het. Maar hebben we niet allemaal gezondigd, zegt Jezus. Als je dan echt zonder zonde bent, dan ben jij in staat, dan mag jij, heb jij de bevoegdheid om een steen te werpen. Want dan heb jij het niet gedaan, als enige. Wie heeft het niet gedaan? Wie heeft er niet gezondigd? Wie is er zonder zonde? Wie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen. Pakt Jezus een steen? Nee. Hij wacht gewoon. En die mannen die moeten nadenken, net als het jullie nu nadenken. En die denken, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hier staat een vrouw die op overspel betrapt is. Er is een man geweest ook. Wij zijn mannen. En dan zegt de Bijbel, Johannes zegt dat, dat is eigenlijk heel grappig, die zegt... Van de oudste tot de jongste liep de een na de ander weg. Van de oudste tot de jongste. De oudste eerst, weet je waarom? Omdat de oudste het langst geworsteld had met gedachten van overspel. Die had er het langst mee geworsteld en die wist dat hij er niet van afkwam. Alle mannen kijken naar vrouwen. En de oudste loopt weg en de minder oudste en de minder oudste. Ze lopen de een na de ander, lopen ze weg. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Niet dus. Nee. Wij zijn allemaal tekortgeschoten. Alle vrouwen ook trouwens. Maar alle mannen ook. Ja. Er is maar één die een steen zou mogen werpen. En die doet dat niet. Die richt zich op. En die kijkt die vrouw voor het eerst aan. En op dat moment gebeurt er iets. Hij stelt een vraag en er gebeurt iets. Hij zegt, heeft niemand je veroordeeld? Heb je die vraag wel eens gehoord? Heeft niemand je veroordeeld? Maar Jan, met die leraar, zonder dat ze het misschien analyseerde, maar als ik het zo bekijk, die ervaarde geen oordeel in die bitsheid en die lompheid en in die woorden van die leraar in Den Haag. Niet. Heeft niemand je veroordeeld? Ja, die man had het over een oude vrouw en over geen talent en dat soort dingen. Heeft niemand je veroordeeld? Ze hoorden het gewoon niet. Maar deze vrouw, die ziet ze allemaal weglopen, al die kerels. Ze ziet ze allemaal weglopen. En het enige wat ze kan zeggen, is wat wij ook zouden moeten zeggen. Als je voor Jezus staat, heeft niemand je veroordeeld? Weet je wat haar antwoord is? En ik denk dat dat de kern van het evangelie is. Ik denk eigenlijk dat er geen duidelijker beeld is, geen duidelijker woord is, hè, het zijn twee woorden, om uitdrukking te geven aan heb je het evangelie begrepen of niet. Weet je wat ze als antwoord geeft? Heeft niemand je veroordeeld? Zij kan alleen maar zeggen, als ze voor Jezus staat. Niemand, Heer. Wat een vrijheid. Wat een leven heb je dan. Als je er kan staan en kan zeggen, ik ben vrij van oordeel. Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer. Heb je die vraag wel eens gehoord? Is die wel eens naar je toegekomen? Heeft niemand je veroordeeld? Wat zou je zeggen? Wat wil je zeggen? Niemand, Heer. Durf je dat te zeggen? Heeft niemand je veroordeeld? Wat zou je dan zeggen? Niemand, Heer. Heeft niemand je veroordeeld? Je staat voor Jezus, hè? Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer. Ja? Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer. Wauw. Wauw. Dat zou je op je raam of op je spiegel moeten zetten. Heeft niemand je veroordeeld? En dat je 's ochtends zegt, niemand, Heer. En dat je 's avonds zegt, nog steeds, niemand, Heer. Wat sta je dan anders in het leven? Dat is de vrijheid die God ons gunt. Niemand, Heer. Compleet vrij. Vandaar dat Paulus eindigt met de woorden, wil ik ook mee eindigen in Romeinen 8. Hè? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja? En dat klinkt misschien arrogant. Hè? Klinkt misschien als, nou, hè, dan ben je wel echt een haantje. Hè? Niemand is tegen mij. Iedereen is voor mij, want God is voor mij. Nee, weet je, dit kun je alleen maar in nederigheid ontvangen, want je weet wie je bent. En je weet hoe je tekortschiet. En je weet wat je nodig hebt. Weet je wat Jezus zegt tegen die vrouw? Ga terug naar huis en zondig niet meer. Weet je waarom die dat kan zeggen? Omdat zonde altijd begint met compensatie. Jij schiet tekort en je wil het beter doen. Jij voelt je schuldig en je gaat overcompenseren. Ten koste van andere mensen. Jij schaamt je en je gaat dingen verbergen die helemaal niet verborgen hoeven te worden. Het is allemaal zonde. Jezus zegt tegen deze vrouw, ga naar huis en zondig niet meer. Omdat ze niet meer hoeft te zondigen. Omdat ze het kan. De geest helpt haar om te leven zoals Jezus wil. En als ze tekort schiet, is die geest aanwezig om te zeggen, maar je bent wel mijn geliefde kind. Waar het oordeel eruit is, kan de geest komen. En die kan op ons blijven rusten, zegt de Bijbel. Tot in eeuwigheid. En wat doet hij? Die helpt ons om te leren, zoals Jezus het bedoeld heeft, vrij van angst van oordeel. Het is niet zo dat Jezus zegt, ga terug naar huis en zondig niet meer. En als je zondigt, dan kom ik de volgende keer bij je en dan stenig ik je. Veel mensen denken dat. Ja. Zelfs in de uitleg, ik heb dat zo vaak gezien, van deze geschiedenis, lees ik, maar Jezus zegt wel, zondig niet meer. Nou, het is een andere toon, het is een andere manier van denken dan Jezus. Want de wet komt er niet meer bij. Hij zegt, zondig niet meer, in de zin van, je hebt niet meer nodig om compensatie te zoeken van liefde bij een man die niet jouw man is. Want je bent vrij van het gevoel van, ik word veroordeeld, ik heb iets nodig om uit dat oordeel te komen. Ja? Ik heb het nodig dat iemand van me houdt die helemaal niet bij me hoort, want ik voel me zo veroordeeld door mijn eigen man of door mijn eigen vrouw of weet ik wat. Daar zit de kern. Geweldig is dat. Hè? Kijk, als Jezus iets zegt, dan bedoelt hij het ook echt zo. Dan komt hij niet nog een keer met een steen. Mensen doen dat wel. Zo vaak dat mensen genade binnenkomen, kerken in genade, met genade binnenkomen, en zodra ze zitten, krijgen ze weer stenen om hun hoofd. We hebben daar soms ook ervaring mee, ik ook. Maar het is niet het hart van Jezus. Het is niet het hart van Jezus. Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer. Leef je nog wel eens in zonde? Ja. Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer. Wat helpt je dan om daaruit te komen? Het feit dat Jezus zegt, ik loop met je op. En ik haal je eruit. Het is mijn geest waarmee je naar huis gaat. Ga naar huis en zondig niet meer. Er is reden, er is geloof om zonde achter je te laten. Om er van af te zijn. En het geloof zegt, ik word niet veroordeeld. Zolang je nog denkt, ik word veroordeeld, blijf je in zonde zitten. Want heb je voortdurend iets nodig om te compenseren waar je bang voor was. Angst voor oordeel. Geweldig. Het is het leven dat God ons gunt. Zo is er dan nu geen veroordeling meer. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hè? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? De aanklager zegt altijd, ik veroordeel je. God zelf spreekt hen vrij. We zijn vrijgesproken. Ja. Wie zal hen veroordelen? De hoogste instantie heeft gezegd, ik veroordeel je niet. Je hebt eeuwig leven ontvangen. Wat zouden mensen je dan nog kunnen aandoen? God heeft gesproken. Je bent vrij. Amen? Heer, dank u dat u ons daarin zegent. Heer, en als we liederen zingen, dat dat altijd mee mag klinken. Hoe we vrijgekomen zijn uit angst voor oordeel. No longer fear, no longer slave of fear. Geen angst meer, geen slavernij in angst meer. Ongelooflijk. En leer ons dat, Heer. We weten hoe dat erin moet slijten in ons bestaan, in ons besef. Maar u bent het aan het aanbrengen. En leer het om dat elkaar ook aan te reiken, zodat we elkaar meenemen, Heer, in dat leven wat u bedoeld heeft. Dank u dat u ons daarin zegent. Amen. We zingen nog een lied.